Ja, allemaal van harte welkom. Fijn dat we vanavond Gods woord weer mogen openen. En vanavond, ja, eigenlijk het laatste deel van onze Bijbelstudieserie, de late brieven van Paulus. En dat betekent dat we naar de tweede brief aan Timotheus gaan. Maar voordat we daar naartoe gaan, laten we eerst samen de Heere danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanavond zo bij elkaar vergaderd mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen. Dank Heer dat uw woord de waarheid is. Dat uw woord ons ook de weg wijst. Dat uw woord ons leert wie u bent. Wat u heeft gedaan in en door de Zoon. Maar ook wie wij zelf mogen zijn in hem. Dank dat we zo mogen leven, Heer, vanuit die rijkdom van genade. Vader, dank dat we ook vanavond zo elkaar mogen ontmoeten, dat we uw woord mogen openen. Heer, en we willen u vragen of u ons wilt versterken, bemoedigen en opvoeden en doen opwassen, Heren. En ja, Heren, dat het alles ook mag zijn tot lof en prijs van uw grote naam, ook vanavond, uit genade. Amen. Ja, zoals ik al aangaf, de eerste slide mag, Koen. Gaan we naar de tweede brief, dat is het allerlaatste geschrift wat de apostel Paulus schreef aan zijn geliefde zoon, zijn geestelijk kind, Timotheus. Dat moet ergens geweest zijn in het jaar 67 of 68 na Christus. En Paulus schreef die brief tijdens zijn tweede gevangenschap. De eerste brief aan Timotheus schreef Paulus in de hele korte periode dat hij eigenlijk een vrij man was, tussen de twee gevangenschappen in. Maar waar Paulus dus tijdens zijn eerste gevangenschap veel vrijheid genoot, hij werd bewaakt door een soldaat in zijn eigen gehuurde woning. Maar die tweede gevangenschap, ja, dat was echt serieus. En daar werd Paulus echt als een gevangene ook behandeld. En ook echt, ja, de apostel was ook echt in boeien geslagen. Hij werd behandeld als een misdadiger. Timotheus die bevond zich nog steeds in Efeze. En omdat dit chronologisch gezien ook de allerlaatste brief is die de apostel Paulus schreef, is dit ook, zeg maar, de brief die het allerdichtst bij ons staat. Even in het algemeen, want het is een grote brief, maar we zien eigenlijk in dat tweede schrijven van Paulus, daar zien we een apostel met een bediening waarvan de uitwerking eigenlijk menselijk gesproken niet echt een succes is. We zien een apostel die verlaten wordt door al zijn leerlingen, of de meeste van zijn leerlingen, en eigenlijk steeds meer teruggeworpen raakt ook op zijn Heer en Heiland. En waar Paulus in de handelingentijd de in het Oude Testament gegronde profetische boodschap verkondigde, konden en wilden velen hem ook wel aanhoren en hem ook wel volgen. Maar wanneer Paulus na zijn eerste gevangenschap aankomt met dat rijke woord, met betrekking tot de verborgenheid van Christus en het lichaam van Christus, ja, uiteindelijk leidt dat ertoe dat allen in Azië zich van Paulus afkeren. We komen daar straks nog op. De brief, ja, die vormt eigenlijk ook een indringende les voor allen die het woord van God ook willen verkondigen, maar ook willen uitleven op de manier zoals God het bedoeld heeft. En de uiterste consequentie kan dan ook zijn dat je alleen komt te staan daarin. En dat je je alleen nog op de Heere kunt verlaten. Het is ook een hele persoonlijke brief. Paulus noemt maar liefst 32 mensen bij name. En wat opvalt, we zijn van Paulus altijd lange zinnen gewend. Maar deze brief is anders. Je ziet ook dat Paulus duidelijk heel erg veel kwijt wil. Zijn gedachtegang is heel bewegelijk en vliegt van links naar rechts. Levendige herinneringen aan het verleden. Veel bezorgdheid bij Paulus over de toekomst van de gemeente. Bovendien zie je ook dat Paulus zichtbaar echt lijdt onder de banden van de gevangenschap. Paulus ziet ook zijn dood naderen. Hij voelt en hij weet van mij verscheiden is niet, dat laat niet heel lang meer op zich wachten. En we weten ook uit de buitenbijbelse bronnen en dat Paulus, maar ook Timotheus trouwens, beiden ook de martelaarsdood zijn gestorven. Paulus is waarschijnlijk ook ergens rond 67, 68, vlak na het tot stand komen van dit geschrift, ook terechtgesteld. En we weten ook dat in het jaar 70 de tempel werd verwoest door de Romeinse veldheer Titus. Een gebeurtenis die eigenlijk een soort goddelijk zegel leek te zijn van er breekt een nieuwe tijd aan. En de koning, koning Jezus, was opgevaren naar de hemel. En tot de tijd van het herstel van Israël wordt het lichaam van Christus gevormd. In stilte en onder een gesloten hemel. En dat heeft allemaal zeer grote consequenties. En dat werd in Paulus' tijd, maar ook vandaag de dag, niet breed gezien en niet breed geaccepteerd. Maar goed, we zien dus de apostel verlaten door veel van zijn leerlingen en zijn vrienden in een erg weemoedige gemoedstoestand ook. En het is duidelijk dat Paulus er ook sterk naar verlangt dat Timotheus hem bezoekt. Tot tweemaal aan toe richt Paulus eigenlijk een dringend verzoek aan Timotheus van als het je lukt, zoek me alsjeblieft op in Rome. Ik noem even de schriftplaatsen. 2 Timotheus 1 vers 4, 4 vers 9, vers 13 en 21. Maar goed, we zullen straks nog de nodige gedeelte uit de 2e Timotheusbrief lezen samen. Dus even ter info. Maar dat is wat op de achtergrond eigenlijk speelt. Het lijden, het verdriet, de eenzaamheid en toch zien we ook dat sterker dan Paulus' verlangen naar een daadwerkelijke hereniging met Timotheus, is toch zijn zorg om de jonge herder Timotheus, die eigenlijk straks na Paulus de zorg voor de gemeente op zijn schouders krijgt. Erg groter is Paulus' zorg over de dwaalleraars die met hun misleidende theorieën binnen het lichaam van Christus voor heel veel gedoe zorgen. Dus ook in deze tweede brief aan Timotheus zijn er opnieuw de nodige waarschuwingen tegen die dwaalleringen. Toch, ondanks alles, kun je Paulus er nooit op betrappen dat hij klaagt. Hij beschouwt eigenlijk alles wat er gebeurt in zijn leven als een noodzakelijk onderdeel van zijn bediening en zijn loopbaan. We lezen even 2 Timotheus 1 vers 12. Daar zegt de apostel ook: daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dus ik weet, zegt Paulus, in wie ik geloofd heb. En ik weet dat het pand dat hij mij heeft toevertrouwd, dat dat veilig is bij hem. Tot die dag, dat is de dag van Christus. Mag ik de volgende slide? Ja, nou hier zien we de structuur, die heb ik er even bijgevoegd. Nou, we zien dat, dat Paulus enorm veel zaken aanroert. Dus ik heb ook echt keuzes gemaakt in de dingen die we wel en niet bespreken. En mag ik de volgende? Ja, elke brief heeft ook, en dat komt ook altijd in die structuur heel mooi naar voren, een kerntekst. En bij de tweede brief aan Timotheus is dat 2 Timotheus 4, de versen 2 tot en met 5, waarin Paulus zegt, predik het woord, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Dat is eigenlijk de kern van de boodschap van de tweede brief aan Timotheus. Maar goed, zoals ik al aangaf, snijdt Paulus zoveel zaken aan dat het onnoemelijk is om, daar, ja, om dat allemaal te bespreken. Er zijn een aantal opvallende zaken, opmerkingen van Paulus, waar ik wat dieper op in wil gaan. Maar eigenlijk, mag ik de volgende slide, Koen? Ja, die, nog één verder. Of één terug. Nee, ik bedoel een andere. Oké. Goed. Nou, uiteindelijk, dan is er iets misgegaan, maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk komt het erop neer dat vanuit die tweede Timotheusbrief komen eigenlijk 3 grotere thema's naar voren. En dat heb ik hier dus niet genoteerd. Maar dat zullen we in ieder geval achtereenvolgens, zullen we daar wat dieper op ingaan. Dus, maar die had ik op een slide gezet, ik weet niet hoe het kan, maar aldoende leert men. Goed, allereerst willen we even naar de aanhef, Paulus' opening. 2 Timotheus 1, dan lezen we even de versen 1 en 2. Daar lezen we, Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u, van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Ja, het is een typische aanhef van Paulus, eentje die we ook uit duizenden herkennen. In de eerste brief aan Timotheus opent Paulus eigenlijk met exact dezelfde woorden. En het is overduidelijk dat Paulus, die zich hier een apostel van Jezus Christus noemt, door de wil van God ook een apostel werd. Toen Paulus nog Saulus was, bekleedde hij als fariseer een zeer hoge positie binnen het Jodendom. Hij was zelfs, zegt men, de gedoodverfde opvolger van Gamaliel. Nou, dat was de absolute top. Dus Paulus was naar de mens een grote meneer in die tijd. Maar op een dag, terwijl hij naar Damascus reist, grijpt de Heere hem in zijn kraag. En toen werd alles anders. Paulus beseft dat alles waar hij zich in het verleden zo fanatiek voor had ingezet, dat dat een ernstige dwaling was. En een gruwelijke misrekening. Paulus heeft daar ook vervolgens zijn hele leven verder onder geleden. Het feit dat hij de gemeente vervolgd had, dat is hem altijd dwars blijven zitten. Het heeft hem in ieder geval heel schuldbewust gemaakt. En in 1 Korintiërs 15 vers 9, daar noemt Paulus zich om die reden ook de minste van de apostelen. Dus dan moet je nagaan, de grote Paulus, althans, hè, voor ons is hij groot, een grote apostel, een belangrijke apostel, die zichzelf de minste, de allerminste van de apostelen noemt. En ja, in Filippenzen 3, wanneer Paulus dan over zijn verachte verleden spreekt, dan geeft Paulus ook aan dat hij niet langer een eigen gerechtigheid uit de wet zoekt, maar dat hij enkel nog wenst te worden gevonden in Christus en de rechtvaardigheid uit het geloof door Christus. Paulus die geeft daar ook aan, ik beschouw eigenlijk alles wat naar eigen werken riekt als schade en vuiligheid. Al die jaren waarin hij als Saulus van Tarsus een eigen gerechtigheid zocht, hij jaagde een eigen gerechtigheid na vanuit de wet. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat hij nooit meer iets te maken wilde hebben met religie en uiterlijkheden en eigen werken. En het Bijbels geloof, dat draait ook maar om één ding. Er is maar één manier, één weg om behouden te worden. En dat is in en door Jezus Christus. Door te aanvaarden dat God hem openlijk heeft aangewezen als een zoenmiddel voor de gehele wereld. Een zoenmiddel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Zijn bloed, zijn leven heeft hij gestort en heeft hij geofferd. En daardoor kunnen wij het leven ontvangen, mochten wij het leven ontvangen. De waarheid is dus een persoon. Maar ja, als je het niet zo fijn vindt om met de Heer Jezus op te trekken, ja, dan houdt het op. En dan blijft er niet veel over dan religie bedrijven. En dat is waar het in het leven van Saulus ook om en over ging. En ook binnen het christendom, als religie dan, zie je ook heel veel eigen werken en najagen van een eigen gerechtigheid. En het is ook niet zo vreemd dat binnen dat christendom als religie ook af en toe de opmerking gemaakt wordt van ja, wij hebben Joodse wortels. Nou, dat is gewoon grote flauwekul. Maar binnen het christendom als religie klopt dat natuurlijk. Hè? Want de Joden die waren bezig om een eigen gerechtigheid na te jagen. Hè? En binnen het christendom als religie vind je eigenlijk hetzelfde. Daar gebeurt precies hetzelfde. Het is niet alleen maar genade. Het is niet een vrije genadegift. Je moet toch iets doen. En ja, wat je dus bij die fariseeërs ook zag, en die schriftgeleerden, veel uiterlijk vertoon. Het ging er eigenlijk om dat je de juiste rituelen maar uitvoerde. Als het er aan de buitenkant goed uitziet, is het goed. Hoe je je daar van binnen bij voelt, dat doet er allemaal niet toe. Als de buitenkant maar klopt. Dat is wat religie doet. En nou ja, we weten ook vanuit de evangelie hoe de Heer Jezus daarover dacht. Die lag voortdurend in de klins met de fariseeërs en de schriftgeleerden. Huichelaars, gewitte graven. Van buiten zijn jullie wit, maar van binnen zijn jullie vol. Is het vol met dorre doodsbeenderen. En ja, die twee, dat gaat niet samen. En ja, vanuit die eerste brief aan Timotheus hadden we ook al gezien dat de meeste weerstand tegen Paulus en de boot en zijn boodschap ook vanuit Joodse hoek kwam. Steeds vanuit de Joodse hoek, terug naar de wet, terug naar de eigen werken. Niks genade. Ja, en als je dan met zo'n brief bezig bent, dan vallen je ook dingen op die je ook niet eerder had gezien. Paulus die zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 van 2 Timotheus in de versen 3 tot en met 5. Daar zegt Paulus, ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Dus eigenlijk, en dat is zo mooi, en dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder zo gezien. Paulus die begint eigenlijk met te zeggen, ik heb God altijd met een rein weten, rein geweten gediend. Dus ook in zijn fariseeëntijd diende Paulus God met een rein geweten. Hij bevond zich dan wel op een hele verkeerde weg, maar uiteindelijk meende hij God een dienst te bewijzen door de gemeente te vervolgen. Ik diende God met een rein geweten. En dan vervolgens zegt Paulus, wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, Timotheus. En dan heeft Paulus het ongeveinsde, letterlijk betekent dat niet hypocriet, een ongeveinsd, niet hypocriet geloof. Dus het is het tegenovergestelde van op de hoeken en de pleinen staan, zoals de fariseërs. En met hun rituelen en hun openlijke gebeden van kijk eens hoe vroom ik ben. Nee, een ongeveinsd, niet hypocriet geloof, dat is wat in de oma van Timotheus heeft gewoond en ook in zijn moeder. En zegt Paulus erbij, ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. En ja, weet je, dat is wat van binnen zit. Dat heeft met de binnenkant te maken. Paulus' verlangen is altijd oprecht geweest. Hij was een tijd op de verkeerde weg, maar de Heer ziet het hart aan. De Heer ziet altijd precies met welke motieven we iets doen of iets niet doen. En zo was het ook met Paulus. En met zo'n inborst, ja, kun je ook vaak vanuit onwetendheid, ja, een tijd op de verkeerde weg zitten. Dat kan. He, maar wanneer de Heer je een handje gaat helpen, zoals in het geval van Paulus, en hij openbaart zichzelf aan je, en je aanvaardt dat met een gelovig hart, ja, dan spreken we van een ongeveinsd geloof. En bij dat ongeveinsde geloof gaat het dus enkel en uitsluitend om de binnenkant. Nergens leert Gods woord ons bijvoorbeeld ook dat ons vlees vernieuwd wordt. En de bediening van Gods geest in deze tijd is een inwerkende kracht. Een inwerkend werk op het innerlijk en met het doel om die nieuwe mens dat nieuwe leven te doen opwassen. Om ons te doen opwassen in Christus. Paulus die zegt daar iets over in 2 Timotheus hoofdstuk 3, de versen 16 en 17. Dus God gaat inwerken door middel van zijn woord en door zijn geest. En dan zegt Paulus ook in 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. We willen ook even naar Efeze 3, de versen 14 tot en met 16. Ja, ik val even midden in een beroemde hele lange zin van Paulus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd, bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus de leden, dat zijn u en ik, worden in stilte van binnen door God, door middel van Gods geest, door de inwerking van Gods woord en de werking van Gods geest, wassen we op. Maar goed, waar Paulus dus van zichzelf kan zeggen, ik heb altijd met een rein geweten God gediend. Mijn verlangen is altijd zuiver geweest, ook al zat ik eerst op een verkeerde weg. Dat is met de dwaalleraars die Paulus in zijn brieven aan Timotheus zo hekelt, ja, die behoren tot een hele andere categorie. Dit gaat om gelovigen, zegt Paulus, die uit het spoor van de waarheid zijn geraakt en willens en wetens hun schadelijke theorieën en hun dwaalleer verkondigen. We gaan even naar 2 Timotheus 3, vers 8. Daar gaat het over dwaalleraars. En nou ja, dat is allemaal niet zo fraai wat daar allemaal over gezegd wordt. Maar we lezen vers 8 even. Het zijn, Paulus die haalt dan Jannes en Jambres erbij. Want Jannes en Jambres waren de magiërs destijds die tegen Mozes ingingen. En precies zoals Jannes en Jambres, zegt Paulus, tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. En dan zegt hij erbij, het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. In de grondtekst staat eigenlijk, het zijn mensen met een verdorven gezindheid, letterlijk, van wie het verstand geruïneerd is geworden en wat het geloof betreft verwerpelijk, letterlijk, afgekeurd. Die twee magiërs die we in Exodus tegenkomen, die namen worden dan niet genoemd, maar dat vertelt Paulus ons dus hier, die gingen op dezelfde manier tegen Mozes in. Mozes die deed verrichte wonderen en ja, aanvankelijk kunnen die magiërs, die tovenaars, een paar van die wonderen nabootsen, maar tot op zekere hoogte. Dat stopt op een gegeven moment. Dus eigenlijk, wat is dan de vergelijking van, nou ja goed, dit zijn die dwaalleraars, dat zijn dus gelovigen, die hebben het eigenlijk een beetje, ja, die hebben het wel mogen proberen, maar ze doorstonden de proef niet en zijn daarom afgekeurd. Ze zijn eigenlijk, nadat ze een zekere openbaring van God hadden gekregen, dat is niet beantwoord met een gelovig hart, en zo zijn ze tot ongeloof en afvalligheid gekomen. En ja, weet je, ook het Oude Testament, daar zie je ook dat heel veel Israëlieten die achter Mozes aangingen richting het beloofde land, die mochten uiteindelijk dat land niet in. Die zijn ook allemaal gevallen in de woestijn. En ja, zo zie je ook dat Paulus dus spreekt over de verlossing, het behoud. Daar zit een erfenis aan vast. Maar aan die erfenis zit ook nog weer een prijs vast. Een beloning. We komen er zo op. Maar goed, die dwaalleraars, waar Paulus dus, die door Paulus zo gehekeld worden. Paulus die zegt wel tegen Timotheus, let er wel op. Je moet niet de strijd aangaan. Dat lezen we in 2 Timotheus 2 vers 24 en 25. Want, zegt Paulus, een dienstknecht van de Heere, die moet geen ruzie maken. Hij moet vriendelijk zijn. Vriendelijk voor allen, bekwaam om te onderwijzen. Iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkentenis van de waarheid komen. En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel. Dus Paulus die geeft aan, die dwaalleraars die zitten verstrikt in de strik, in een strik van de duivel. Ze zijn als het ware door hem levend gevangen om zijn wil te doen. We komen daar zo nog wel even op terecht. 2 Timotheus 1 vers 6, daar zien we dat Paulus een opmerking maakt richting Timotheus. Of Timotheus wordt door Paulus erbij bepaald om de genadegave van God die in hem woonde, die in hem was, door de oplegging van mijn handen, om die gave aan te wakkeren. Nou, het lijkt wat raar en wat vreemd misschien om zo'n opmerking van Paulus in een laatste brief, dat Paulus dat zo zegt. Alleen ja, natuurlijk wijst dit terug op de periode dat Paulus Timotheus ontmoette. En ja, als je naar de handelingenbrief, naar handelingen gaat, ja, dan zie je dat dat al in handelingen 16 was, in Derbe en Lystra, toen Paulus daar aankwam, dat hij toen al, Timotheus ontmoet heeft. En onder die oude bedeling, ja, werkte dat gewoon allemaal zo. En die genadegave, die was in Paulus. Er brak wel een nieuwe tijd aan, waarin de dingen allemaal wat anders gingen werken. Maar die genadegave, die was wel in Timotheus. En Paulus zegt, wakker die vooral aan. En dan uiteindelijk, nadat Paulus daarop heeft aangedrongen, om ook vooral toe te zien op die dingen, let op de goede leer, wakker die genadegave aan, denk om de gezonde woorden, dan volgt het uiteindelijke wel heel slechte nieuws. In 2 Timotheus 1 vers 15, dat Paulus ook ronduit zegt, dit weet u, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Phygellus en Hermogenes. Ja, en we moeten goed bedenken dat wanneer Paulus het heeft over een afkeren van hem, dan gaat het steeds om een afkeren van de waarheid. In de huidige fase van Gods plan geldt dat wie zich, let wel, als gelovige afkeert van de boodschap van Paulus, die keert zich daarmee ook van de door God voor deze tijd bedoelde waarheid af. Maar dat is precies wat Paulus zegt, wat er in Azië dus aan de hand was. Allen in Azië, dat is het huidige westelijke Turkije, die hebben zich van mij afgekeerd, zegt Paulus. Twee van hen worden ook bij name genoemd, maar daar lezen we verder niets meer van. We weten ook niks van die Phygellus en die Hermogenes. En ja, dat is wel, dat is allemaal wel heel zwaar. Een positieve uitzondering vormt Onesiphorus, door Paulus genoemd, ook in hoofdstuk 2. Genoemd en vooral geroemd door Paulus. Nou, Onesiphorus, denk aan Onesimus uit Philemon. En wat betekent nut, voordeelbrengend? Nou, Onesimus, die naam betekent eigenlijk hetzelfde. Nut, voordeelbrengend en dragend. Kortom, een goede dienstknecht. Nuttig, nuttig voor de Heere. En Paulus die wenst dan ook vurig dat de Heere aan het huis van Onesiphorus ook barmhartigheid bewijst. En Paulus zegt erbij in 2 Timotheus 1 vers 16. Hij heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Dus dat was natuurlijk toch wel een ding. Dat Paulus eigenlijk in de gevangenis terechtkwam. Dat zal ook heel demotiverend zijn geweest. En dat zal twijfels hebben opgeroepen. Ja, en die dwaalleraars die daar waren en die net even een wat andere boodschap verkondigden, ja, die speelden daar handig op in. Met een grote afval van Paulus, maar daarmee van de waarheid van God voor deze tijd, van de Heere. Dan gaat Paulus eigenlijk verder. Dat is die rode draad. Waarom het zo belangrijk is richting Timotheus om ook onder deze menselijk gezien ontmoedigende en zware omstandigheden toch trouw te blijven aan de waarheid. Beijver u, zegt Paulus in hoofdstuk 2 vers 15, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Hoe? Nou, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid rechtsnijdt. Nou, dat rechtsnijden van het woord der waarheid, ja, dat houdt verband met het onderscheiden van de verschillende tijden en gelegenheden in Gods woord. Wel Gods woord, heel Gods woord is wel voor ons, maar niet heel Gods woord gaat over ons. Gods woord onderscheidt verschillende gemeenten. Er zijn meerdere gemeenten. De gemeente van Israël, de gemeente der eerstgeborenen en de gemeente van het lichaam van Christus. Dat zijn drie verschillende groepen uitverkorenen waar God ook op een bepaalde manier mee handelt. Dat is dus belangrijk en dat is wat Paulus Timotheus op het hart drukt. Ontwijk in vers 16 de onheilige, inhoudsloze praat. Alles wat daar niet op aansluit. Want zij die dat doen, zegt Paulus, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Nou, dat is duidelijk dat dat allemaal, dat is een heftig iets. Dus dat gaat heel hard. Onder hem bevinden zich dus die Hymenus en Philetus. En dan in vers 18 zegt Paulus, zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Dat is waar Paulus zich zorgen om maakt. Het geloof van velen wordt afgebroken door de vele wind van leer. Paulus die voorziet ook dat dat er allemaal niet beter op wordt. Hij voorziet zelfs tegen het einde van de bedeling waar we nu in leven een inktzwart scenario. En er zullen zware tijden aanbreken, zegt Paulus in 2 Timotheus 4, de verzen 3 tot en met 5. Dan zal er een tijd komen dat zij, de gelovigen, de gezonde leer niet zullen verdragen. En de gezonde leer, de gezonde woorden. En dat hebben we vooral de vorige keer bij de bespreking van de eerste brief aan Timotheus vastgesteld. Dat gaat steeds over de boodschap die vandaag de dag actueel is. Namelijk de realiteit van het lichaam van Christus. De gelovige die met Christus, met alle geestelijke zegen, is gezegend in de hemelse gewesten. Dat zijn de gezonde woorden. Maar daar zullen ze zich massaal van afkeren. Ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars verzamelen, overeenkomstig hun begeerten. Zij zullen hun gehoor, zegt Paulus in vers 4 van hoofdstuk 4, van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, Timotheus, wees nuchter in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Nou, dat is niet best dus, maar toch herkennen wij ook in deze tijd daar best wel heel veel van. Paulus die beseft natuurlijk dat zijn tijd bijna op is en wil Timotheus voorbereiden op de toekomst. Want Paulus of Timotheus, die moet eigenlijk het stokje gaan overnemen. Nou, Paulus zegt nog veel meer natuurlijk in deze tweede brief, maar we moeten langzaam richting een afronding. En daarvoor gaan we even terug naar hoofdstuk 2. Er komen we bij het derde en laatste hoofdthema. Dat is namelijk de krans of de kroon van de rechtvaardigheid. En zoals ik al even aangaf, maakt Gods woord onomwonden duidelijk, dat de daadwerkelijke verlossing, dat daar een erfenis, een toebedeling aan verbonden is. Israël werd verlost, moet ik zeggen, uit Egypteland. Maar waar gingen ze naartoe? Naar het land. Dat was de erfenis van Israël. Onze erfenis ligt boven, in de hemelse gewesten. De erfenis vandaag de dag bestaat uit het geestelijk medegezet worden met Christus in de hemelse gewesten. We zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde geplaatst. En aan het einde van onze aardse loopbaan, dan kunnen wij uitzien naar een fysieke plaatsing in de hemelse gewesten door middel van een persoonlijke uitopstanding van tussen de doden uit. Colossenzen 1, vers 13 en 14 willen we even lezen. Oh. Colossenzen 1, vers 13 en 14. Daar lezen we: Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Dus dit is de verlossing plus de erfenis, de vergeving van zonden en het geplaatst worden in de hemelse gewesten. Nou, dat is ook wat elke gelovige op basis van het geloof in het verlossende zoenbloed van de Heer Jezus Christus mag verwachten. Vergeving van de zonden en een hemelse, bovenhemelse erfenis. Maar aan die erfenis, daar is dus nog iets anders aan verbonden. Daar is een prijs aan verbonden. Een prijs die je ontzegd kan worden wanneer je je niet houdt aan het hoofd. We blijven nog even in Colossenzen, hoofdstuk 2, de versen 18 en 19. Daar zegt Paulus: laat u niet de prijs ontzeggen. Dus hier hebben we iets wat je ontzegd kan worden. Door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijk denken en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Het niet vasthouden dus, zegt Paulus, aan het hoofd, dat is Christus Jezus, dat staat dus gelijk aan het niet vasthouden van het woord van de waarheid, oftewel de gezonde woorden. En ja, als gevolg daarvan zal de prijs je ontzegd worden. En uiteindelijk is dat waar Paulus Timotheus over onderwijst. En Paulus die maakt dan aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk hoe dat allemaal een beetje in elkaar zit. En ik denk dat we er goed aan doen om nu even een wat langer gedeelte te lezen. We gaan even terug naar 2 Timotheus. Twee Timotheus vanaf vers 1 lezen we even. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. En dan lezen we Gaan we even naar vers 20 en 21. Maar, zegt Paulus, in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Tot zover. Ja, vanuit dit gedeelte zien we dat Paulus dus een vijftal voorbeelden noemt. Het voorbeeld van de soldaat. Dan neemt hij eigenlijk een atleet, een sportman, een sporter als voorbeeld. Een landbouwer of een boer, een arbeider. En dan zegt Paulus dus, wat we net hebben gelezen, in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Nou, die voorwerpen, dat mogen we zien als vaten. En dat grote huis, dat is het lichaam van Christus. Maar we gaan eerst even naar het eerste voorbeeld, de soldaat. Een goed soldaat, zegt Paulus, die moet in staat zijn om verdrukkingen en lijden te ondergaan. Om ondanks die verdrukkingen en dat lijden door te gaan. Dat kan een geestelijk lijden inhouden. Hè? En denk maar eens in hoe het voelt voor een soldaat. Als je om je heen ziet dat al je medesoldaten zich terugtrekken. Uit angst voor de vijand. Dat is wat Paulus meemaakte. Ja, dat is demotiverend. En maar oké, het kan ook een lichamelijk lijden zijn. Als gevolg van gevangenneming. Of een mogelijke martelaarsdood in het vooruitzicht. Paulus die lijkt daarmee te zeggen tegen Timotheus. Het is allemaal erg zwaar. Maar bedenk dat niemand die in het leger dient wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud. Waarom? Opdat hij hem kan behagen die hem aangenomen heeft in de krijgsdienst. Dus als je door hem bent aangenomen in de krijgsdienst, dan ben je niet verwikkeld, zegt Paulus, of letterlijk ingewikkeld, vervlochten in de zaken met betrekking tot de zorg voor het levensonderhoud. Paulus zegt eigenlijk, God belooft dat hij je zal voorzien in wat je nodig bent. Nou, wat dat is, wat we nodig zijn, dat zien we in 1 Timotheus 6, de versen 6 tot en met 8. Onder meer. Even zien. 1 Timotheus 6, we lezen even vanaf vers 6, waar Paulus zegt, maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niet de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Nou, dan zegt Paulus erachteraan, maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten. In vers 10, want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Dus geld is geen probleem, hè? Bezit ook niet. Abraham was steenrijk. Heel veel gelovigen waren steenrijk, maar de zucht naar geld, zegt Paulus, dat is een wortel van alle kwaad. En ja, eigenlijk, hoe drukker we ons maken om alles wat boven die elementaire levensbehoeften uitgaat, hoe ingewikkelder ons leven wordt. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. En Paulus zegt tegen de soldaat, maak je er niet druk om, want God voorziet. En ik ben ervan overtuigd dat het voor ons allen geldt als het erop aankomt. En als de situatie daarop vraagt. Dan neemt Paulus eigenlijk het voorbeeld van de atleet. Want hij zegt van als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dus dat is het beeld van de hardloper die niet uit zijn baan mag gaan. Hij moet in zijn eigen baan blijven. Als hij uit zijn baan raakt, dan wordt hij gedisqualificeerd. Dan wordt hij ook uit de wedstrijd genomen. Nou, een dienstknecht die uit zijn baan raakt, uit het spoor van de waarheid, die wordt niet uit de wedstrijd genomen, zoals de atleet. Maar de krans van de rechtvaardigheid zal hij aan het einde van zijn aardse loopbaan niet ontvangen. Dan is er het voorbeeld van de landbouwer, de boer. En de boer, zegt Paulus, die de zware arbeid verricht. Nou, tegenwoordig gaat dat allemaal natuurlijk met machines en mechanisch. He, maar als je handmatig moet ploegen, nou, dat is zwaar werk. He, maar die boer, zegt Paulus, die moet als eerste, hij moet, zegt Paulus, als eerste in de vruchten delen. Nou, wat dat precies betekent, durf ik niet te zeggen. We weten wel dat overal waar eigenlijk sprake is van vrucht of van vruchten, dat dat vaak dus in verband wordt gebracht met die prijs of die beloning, die al of niet je deel is. En dan zegt Paulus van, denk daarover na, Timotheus, overpeins dat. Maar dan zegt hij erbij, houd in gedachten, in vers 8, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Nou, persoonlijk, ja, dat is een wat bijzondere opmerking. Want ineens wijst Paulus op Jezus Christus als het ultieme nageslacht van David. En dan gaat het over het koningschap. Het gaat over mijn evangelie. Nou, wat Paulus mijn evangelie noemt, dat is het evangelie wat hij in de handelingentijd verkondigde, waarin de dood en de opstanding van Christus centraal staat. Dus Christus die als mens stierf, maar die voortgekomen was vanuit de lijn, de geslachtslijn van koning David. En zijn opwekking uit de doden. Dat is wat Paulus, dat is wat mijn evangelie behelst. Wat mij wel opvalt, en ik denk dat dat, dat is mijn conclusie dan. Het is wel opvallend dat Paulus in de laatste van zijn eerste set van 7 brieven, die hij dus in de handelingentijd schreef, de Romeinenbrief, verwijst hij ook naar mijn evangelie en naar David en de verwantschap met David. We vinden dat in Romeinen 1, de versen 1 tot en met 3. Romeinen 1, de versen 1 tot en met 3. Daar lezen wij Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Zie je het verschil ook? Paulus wijst onmiddellijk terug. Mijn evangelie gaat over alles wat al in de wet en de profeten voorzegd was. Ten aanzien, zegt Paulus in vers 3, van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Dus ook daar wordt gewezen op die verwantschap vanuit die koninklijke lijn van de Heer Jezus met David. En ja, mijn conclusie is dat Paulus eigenlijk voor een laatste keer ook de identiteit van de zoon van David, de Heer Jezus, wil aantonen dat hij de zoon is, dat hij de erfgenaam is. En wat erft de zoon van God? Alles. Mij is gegeven, zei de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart, alle macht in hemel en op aarde. Goed, nou ja, dat vond ik toch ook wel eventjes iets waar we nog eventjes nader naar moesten kijken. Even terug naar die voorbeelden die Paulus geeft met betrekking tot de noodzaak om trouw te blijven aan de gezonde woorden, aan de boodschap van God voor vandaag. En dan vinden we natuurlijk het voorbeeld van de arbeider in 2 Timotheüs 2 vers 15... Nou, dat hadden we al gezien, de definitie in Gods ogen van een goede arbeider. Dat is iemand die zich wel beproefd voor God stelt en die het woord van de waarheid recht snijdt. Dus die met onderscheid van het woord ook dat woord verkondigt. Rekening houdend met de diverse tijden en gelegenheden en de diverse bedelingen. En dan tot slot, dan eindigt Paulus met dat voorbeeld van dat voorwerp, van dat grote huis waarin zich diverse voorwerpen bevinden. Eigenlijk zijn het geen voorwerpen, het zijn vaten. Vaten die gevuld worden. Nou, ik gaf al aan, dat grote huis, dat is het lichaam van Christus. En binnen het lichaam, daar vinden we de gelovigen, de vaten. En ja, zegt Paulus, sommige vaten, sommige gelovigen, die zijn eervol en andere vaten, die zijn minder eervol. Vaten die niet of minder eervol zijn, vervolgt Paulus eigenlijk, die moeten zich reinigen om een vat te worden dat door de meester, door de Here, voor elk goed werk geschikt gemaakt wordt. Dus het gaat hier echt over gelovigen die dus ook in de verkondiging staan. En als dat minder eervolle vaten zijn, dus wanneer die boodschap die zij brengen in essentie afwijkt van de boodschap van Paulus, dan dienen zij zich hiervan te reinigen, zodat zij voor de meester, de Here, voor elk goed werk geschikt gemaakt worden. Nou, de vraag is dan, ja, waar moeten die gelovigen zich dan van reinigen? Nou, dat vinden we in hoofdstuk 2 vanaf vers 12. We lopen er even doorheen. Vers 12 spreekt over gelovigen die hem verloochenen. Nou, ze verloochenen de Here niet zozeer als degene die aan het kruishout zijn leven gaf en stierf als de verlosser, maar ze verloochenen hem als hoofd van het lichaam. Ze erkennen hem niet als hoofd van het lichaam. Vers 13 spreekt over het ontrouw zijn. In de betekenis van het je afkeren van de boodschap van Paulus. Dus daar moet je je ook van reinigen. Vers 14 spreekt over het voeren van een woordenstrijd. Een woordenstrijd, zegt Paulus, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Al dat gediscussieer en gespeculeer, dat leidt tot de ondergang van de hoorders. Dat breekt af, zegt Paulus. Niet doen, daar moet je je van reinigen. Vers 16 spreekt van inhoudsloze en onheilige praat. Ook dat komt voor. En dan in vers 18. Dat, nou ja, daar kunnen we stellen dat het gaat om een van de waarheid afwijken door een prediking die niet in overeenstemming is met Gods plan. Dus samenvattend, als gelovigen zijn we allen met hem gestorven, dus we zullen ook allemaal met hem leven. Het staat allemaal vervat in de versen 11 tot en met 13. Laten we dat eerst even lezen. 2 Timotheüs 2. De versen 11 tot en met 13. Daar zegt Paulus, dit is een betrouwbaar woord als besluit op dit betoog. Want als wij met hem gestorven zijn, nou dat zijn we als gelovigen allemaal. We zijn voor God met Christus gestorven. Dan is daarvan het gevolg dat wij ook met hem zullen leven. Als wij volharden, zegt Paulus, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus we zijn samen alle met hem gestorven. We zullen ook allen met hem leven. We zullen ook allen die erfenis ontvangen. Maar de prijs van de erfenis ontvang je als je een arbeider bent geweest die zich niet hoeft te schamen. Wat die prijs exact inhoudt, ik durf het niet te zeggen. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat het te maken heeft, en dat zien we vooral in vers 12. Het heeft te maken met het samen met Christus richten of regeren. En dat zijn dingen, ja, dat zal in de toekomst plaatsvinden. En we weten vanuit Gods woord dat uiteindelijk dat God alle dingen onder één hoofd in Christus gaat samenbrengen. En wij denken als Christus terugkomt, dan stelt hij orde op zaken en dan is het allemaal klaar. Maar ja, in de komende aion, en die zal in het teken staan van Israël en de volken. Maar daarna komt nog een aion, de aion van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En in die aion, en die in de Bijbel ook vaak de aion der aionen genoemd wordt, wegvertaald natuurlijk als eeuw, maar dan zal God dus in Christus alles onder één hoofd samenbrengen. En uiteindelijk gaat het blijkbaar om een wel of niet participeren van de gelovigen in dat werk met Christus in de toekomst. Anders kan ik het niet zien. Het met hem regeren. Paulus die zegt ook in 2 Timotheus 2 vers 10, dat werpt daar ook weer wat licht op. Het is zwaar, het is moeilijk, maar zegt Paulus, ik verdraag alles ter wille van de uitverkorenen, van de gelovigen, waar hij een verantwoording voor had, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dus niet alleen de zaligheid, maar ook de prijs, ook de kroon, ook de beloning. Paulus die voorziet ook zijn spoedige sterven. En in tegenstelling tot wat Paulus in Filippenzen zegt, van ja, niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, dan gaat het om die prijs van de roeping Gods, kan Paulus hier zeggen aan het einde van zijn schrijven aan Timotheus in hoofdstuk 4 vanaf vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip, zegt Paulus, van mijn heengaan is aanstaande. En dan zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Paulus heeft volhard in de taak die op hem was gelegd. Hij is niet gezwicht om zijn spoor te verlaten. Hij is niet afgeweken van zijn baan. En hier zo aan het einde van zijn aardse loopbaan weet hij en kan hij met zekerheid zeggen, ja, de Heere, de rechtvaardige rechter, zal mij die krans van de rechtvaardigheid geven. Maar niet alleen mij, zegt Paulus, allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik heb het geloof behouden. Dus dat is, ja, waar het eigenlijk in ons alle leven op aankomt. Dat we het woord van de waarheid vasthouden in het leven. Het leven is voor ons ook niet altijd een wandelingetje in het park. Sterker nog, het kan soms zo tegenzitten en zo zwaar zijn, dat je eigenlijk tijdelijk het zicht op de toekomstige heerlijkheid ook misschien wel eventjes helemaal kwijt bent. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat het woord van God in ons is. Dat we dat vasthouden en elke keer weer oppakken en toch elke keer weer daarin gaan staan. Of het gevoel er nou is of dat het er niet is. Het is een vasthouden aan het woord van de waarheid. En als we dat doen, dan ontvangen we ook kracht om door te gaan. En dan mogen we samen met Paulus in zijn voetspoor, mogen wij ook gaan jagen naar die prijs van de roeping Gods, die van boven is. Maar trouwens, een beloning, het leven ontvangen in hem, gezegend met alle geestelijke zegen, dat is al haast niet te bevatten. Dus of die beloning nou wel of niet komt, één ding weet ik, er is er maar één die dat het beste kan bepalen, en dat is de rechtvaardige leven, de rechtvaardige rechter. Na de opstanding, daar zal ook blijken hoe het allemaal werkelijk in elkaar zit. Daar zal ook blijken of wij waardig onze roeping hebben gewandeld. En die kroon van de rechtvaardigheid ook zullen ontvangen. Maar die kroon, die gaat niet over onze positie, die gaat over onze wandel. En zoals ik al zei, ik ben ervan overtuigd, en ik denk dat jullie het allemaal met me eens zijn, dat we dat rustig aan de Heere kunnen overlaten, die uiteindelijk in alles, maar ook aan alles en aan allen, volkomen recht zal doen. Tot zover. Amen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bezig mochten zijn met uw woord van de waarheid. En dat we mochten lezen, Heere, van de noodzaak om toch bij de gezonde woorden te blijven. Om ons elke keer weer opnieuw af te vragen, wat is de waarheid voor de tijd waarin ik nu leef? Wat is het werk van God in deze tijd? Ja, Heer, en dan zijn er zoveel stemmen en dan is er zoveel wind van leer wat op ons afkomt, dat het soms lastig is om de koers vast te houden. Maar dank dat we het mogen weten, dat u ons sterker wilt en dat u wilt geven dat wij ons vasthouden aan dat woord van de waarheid. Dat we ons elke dag opnieuw mogen sterken in God. En dat we ook gesterkt mogen worden door God in ons binnenste. En dat wij zo mogen opwassen. En dat we zo eigenlijk ook steeds meer mogen gaan verstaan wie wij zijn in Christus. Wie we mogen zijn in Christus. Dat we met hem gezet mogen zijn in de hemelse gewesten. Dat we mogen delen in de heerlijkheid van de verhoogde Christus Jezus. Vader, wat een rijkdom van genade is dat. Heer, en wilt u zo ook maar met ons meegaan? Wilt u ook de naprediker maar zijn? En ons helpen, Heer, om ook te gaan wandelen in dat woord van de waarheid. Wilt u ons helpen, Heer, om een trouwe dienstknecht te zijn? Om te wandelen in onze baan? En om zo voorwaarts te gaan, Heer, in de vreugde van het zeker weten van wie en wat we in u mochten zijn, mochten worden. Dank u, Vader, dat u uw Zoon zo hebt gezonden, Heer, naar deze wereld. Dat u hem hebt voorgesteld als een verzoening voor de zonde van de hele wereld. Heer, en dat we allen mogen komen. Dat we allen welkom zijn en dat er geen enkele belemmering is om niet te kunnen komen. Maar dat u in uw Zoon ja, eigenlijk de zonde van deze wereld ook hebt weggedaan. En dat het enkel aankomt op een eenvoudig gelovig aanvaarden van wat u gedaan hebt. Wat een genade, Heer. Wat een rijkdom van genade. Dank dat we daar zo met blijdschap onze weg in mogen vervolgen. Heer, en wilt u zo maar met ons meegaan, ook in de rest van deze week. En geven dat we uw vrede mogen meedragen in ons hart. En dank u wel dat we het zo in alle dingen van u mogen verwachten. Uit genade. Amen.